Hallo allemaal en welkom bij Grafspraak.
Hey, hey.
Ik ben Jens.
En ik ben Nikki.
En wij zijn jullie paranormale ghosts voor vandaag.
Yes, en alvast bedankt aan jullie om er terug bij te zijn voor alweer een nieuwe aflevering.
Absoluut. Voor wie ons nog niet zou kennen, Grafspraak is een paranormale comedy show waar we elke week een donkere, lugubre, mysterieuze zaak bespreken. Dat kan rangen van spoken en aliens tot een of andere obscure moord die ergens gebeurd is, waar dat er een heel griezelige context rond is. Het kan een beetje van alles zijn.
Het mogen ook schattige cryptids zijn.
Ja, dat kan ook. Elke week is één van ons de onderzoeker en de ander is de luisteraar.
Deze week mag ik luisteren naar wat Jens mij te bieden heeft.
Ja, want na jouw aflevering van vorige week is het terug aan mij om een verhaaltje te vertellen.
Yes. Hè?
Nu, eerst en vooral, voordat we beginnen aan onze aflevering, hebben we nog een paar dingen die we moeten bespreken. Hè? Zoals trouwe luisteraars wel zullen weten, beginnen we een Grafspraakaflevering graag met een stemberichtje. Deze week hebben we eentje gekregen van Ashley. Laten we daar eventjes naar luisteren.
Hey Jens en Nikki, dit is Ashley en vandaag wil ik jullie graag vertellen over, bij mijn weten, mijn enige mogelijk paranormale ervaring. Dit gebeurde toen ik ongeveer een jaar of 7 was en mijn overgrootmoeder lag in het ziekenhuis. En ja, als kind denk je daar nog niet zo fel over na, maar we wisten eigenlijk wel dat ze niet lang meer bij ons ging zijn. Dus op een nacht werd ik in het midden van de nacht wakker. Ik had iets gevoeld op mijn voorhoofd. En het voelde alsof iemand mij een kus op mijn voorhoofd gaf. Dat was het gevoel dat ik kreeg. Ik werd wakker omdat ik dacht dat er iemand, mijn moeder of mijn vader, in mijn kamer was en mij een nachtzoen had gegeven. Maar er was niemand in mijn kamer. Het was donker, ik was alleen, het was muisstil, het was ergens midden in de nacht. En op dat moment zag ik een soort van witte schim die zich van mijn bed beweegde richting het venster en daarna verdween. En ik wist eerst niet goed wat het was, maar ik wist wel degelijk zeker, ik heb iets gezien en ik vind het raar. Maar uiteindelijk ben ik terug in slaap gevallen en heb ik gewoon de rest van de nacht doorgeslapen. De volgende ochtend kwam mijn moeder thuis. Die had de nacht in het hospitaal gespendeerd bij mijn overgrootmoeder. En die vertelde mij dat mijn overgrootmoeder ergens in het midden van de nacht overleden is. En dat moet ongeveer rond de tijd geweest zijn dat ik ben wakker geworden. En tot nu toe ben ik en mijn moeder ook er nog altijd van overtuigd dat het mijn overgrootmoeder was die ja, nog een laatste afscheid kwam nemen voordat ze vertrok. Oké, ik hoop dat jullie het een leuk verhaaltje vonden en blijf doorgaan met de podcast, want ik vind hem heel fijn. Dag!
Oké, amai, dank u wel, Ashley.
Ja, merci Ashley om dat te delen. Ik krijg er even een krop van in mijn
keel. Ja, awel, ik moet zeggen, het pakt mij ook enorm. Ik vind het echt heel mooi. Het is, ja.
Ja, ik zal zeggen, uit persoonlijke ervaringen kan ik ook wel getuigen dat, dat zo'n dingen wel effectief gebeuren. Of dat dat nu ons onderbewustzijn is die ons een boodschap geeft. Of dat dat echt iets bovennatuurlijks is, dat kan ik nu niet echt zeggen, maar ik heb wel al heel veel vreemde toestanden gezien verbonden aan een overlijden van iemand die, ja, die een beetje te toevallig zijn om echt niet over na te denken dat het eventueel wel iets meer kan zijn dan dat.
Ja, en ik ben absoluut geneigd om diezelfde visie te delen. Allee, ik kan mij daar niet bij neerleggen dat er niets meer is na de dood. Dus ik denk dat dat op zich al iets heel mooi is om een beetje houvast aan te hebben dat er toch iets is dat achterblijft en op zijn minst eerst wil proberen om toch nog een keer afscheid te nemen van de dierbaren. Hè.
Ja, absoluut. Ja, als zorgverlener kan ik ook getuigen die verhalen die mensen altijd wel horen van iemand die al weken op sterven ligt en er zit nog een kleinkind in het buitenland dat wanhopig probeert om nog terug te geraken of zo. En de persoon overlijdt letterlijk 10 minuten nadat dat kleinkind is toegekomen. Die verhalen heb ik ook al heel vaak gezien. Dus ja, Ik weet niet wat dat er gebeurt als je in de laatste momenten van je leven zit en hoeveel controle dat je daar nog over hebt. En of dat je eventueel zo nog even toegang hebt tot de wereld van de levenden of zo. Maar het kan wel, volgens mij. Het is zeker een idee dat ik voor open sta. En ik heb al te veel dingen gezien om daar echt volledig een nee op te zijn.
Ja, ik weet niet. Het is misschien zo je ziel dat ze nog de laatste keer een astral projection probeert te doen of zo. Om nog een keer, ja, de laatste keer salut te zeggen. Ik weet niet.
Ga je er nu vanuit dat ik een ziel heb?
Maar goed, om even op een lichtere noot te eindigen. Ashley, we waren daarnet even aan het soundchecken door een paar seconden van uw berichtje te laten spelen. En laat ons zeggen, onze kat reageert heel positief op uw stem.
Dat is waar. En sindsdien wil hij niet liever doen dan zitten spelen met alles dat hier in de ruimte ligt, terwijl dat wij willen opnemen.
Dus ik denk dat hij ergens verwacht dat tante Ashley hier in één keer door de deur gaat komen lopen.
Goed, naast Ashley hebben we nog iemand die we moeten bedanken. Nee, want we hebben ook deze week weer een koffietje binnengekregen. Deze week was dat van Laura.
Klopt, heel erg bedankt daarvoor. Nu Jens, ik ben de vorige aflevering weer helemaal vergeten. Ik had het nogthans in mijn hoofd, maar het is er niet van gekomen waar uw aflevering over ging gaan deze keer.
Ja, we zijn allebei een beetje geneigd om dat te vergeten, heb ik de indruk. Misschien moeten we daar meer een punt van maken. Moeten we dat beginnen opschrijven of zo. Niet er gewoon van uitgaan dat we alles gaan onthouden dat aan de podcast verbonden is.
Nee, zeker niet nadat je een hele week gewerkt hebt.
Maar ik kan nog niet echt een hint geven, Nikki, want ik heb hier een kleine cryptid quiz voorbereid voor jou.
Oh, nee.
Zoals dat we bij de vampieren gedaan hebben, ga ik jou een paar namen van hetzelfde wezen geven en zien hoe rap dat jij kan raden over welk wezen dat we gaan spreken.
Is het ook de kludde?
Nee, nee. De eerste naam die ik voor jou heb, is de barguest.
Als in de barguest.
Er zijn mensen die het zo schrijven. Het wordt ook soms met de G-H-E-S-T geschreven.
Ah, ja, nee.
Okay. De tweede naam is de Yeth. Yethe. Yeth.
Oké, ik neem aan dat we het nog niet over de Yeti gaan hebben dan, want anders zou dat waarschijnlijk te makkelijk zijn.
Nee.
Nee, doe maar voor.
De derde naam die ik voor je heb is de Muddy Dew.
Next.
De vierde naam is een Welsh naam, dus ik hoop dat ik dit juist uitspreek. Het is Gwishki.
Oké, is dat al een beetje een hint voor waar dat ik het geografisch moet zoeken? Of,
onder andere.
Oh nee, amai. Doe maar verder.
Oké, de vijfde naam is een naam die je waarschijnlijk ook vaak op Twitter zal tegenkomen. Guy Trash.
Oh man, nee. Ik ben hier zo slecht in.
Dan nog een naam. Black Shuck.
Ik ben nu wel echt heel benieuwd wat dat gaat zijn, want nee.
Padfoot.
Oké, zijn we ook zo over iets hondachtig nu? Of iets weerwolfachtig bezig?
Het is dan niet om de hok te doen, hè?
Ja, ik ga niet voor weerwolven. Nee, weet je wat? Ik ga toch weerwolf gokken.
Het is geen weerwolf. Volgende en laatste is Whisthound.
Een direwolf?
Nee, want vandaag hebben we Nikki over zwarte honden. De zwarte hondenlegende.
Oeh, oké, okay, ja. Sure.
Nu, het is al een keer kort aan bod gekomen in haar afspraak, hè? Maar deze week...
Je bedoelt vorige week?
Nee.
In Vlaanderen?
Vorige week was de kludde. Maar voor dit verhaal neem ik mee naar 1577 aan de oostkust van Engeland in de regio van Suffolk. Suffolk.
Mm-hmm. Suffolk.
Suffolk. Suffolk. Ik weet niet of je die streek een beetje kent.
Nee.
Wel, je moet je zo voorstellen, de rollende heuvels, het platteland, de kust, dat is er allemaal een beetje samen. Het is zo'n feeriek land, doorspekt met sprookjes en legendes. En op 4 augustus van 1577 was er daar een heel zware storm in die regio. Mm-hmm. En in het dorpje Bungay, of Bungay, ik weet niet hoe dat je het uitspreekt, ik ben echt slecht in Engelse plaatsnamen.
Duidelijk.
In het dorpje Bungay zitten de inwoners s'avonds in de kerk, want ja, er was nog geen Netflix natuurlijk. En ja, door de storm is elke kaars in dat gebouw keihard aan het flikkeren. Die toveren vreemde schaduwen op de muren en zo. Het is eigenlijk wel al een vrij akelig tafereel op zich. En plots weer klinkt er een enorme donderslag en vliegt de deur van de kerk open. De mensen kijken rond zich van, was dat nu de storm? Of is er iemand te laat voor de mis of zo? Bijna alle kaarsen waren uit in het gebouw, dus ze kon het moeilijk zien wat dat er aan de hand was. Maar aan de deur stond er een figuur. Een zwarte schim met felrode ogen. En die begint te grommen. Die figuur die spurt door de ruimte. Die doodt een vader en zoon die geknield zitten te bidden. En die stoot tegen een steunbalk, waardoor dat er een deel van het dak instort van de kerk. Voordat ze het weten, is dat wezen weer weg. En laat het de dode mensen achter, samen met het ingestorte dak.
Gee.
Iedereen die fysiek in aanraking gekomen is met het wezen, toen dat passeerde, had vreemde brandwonden op hun benen, waar dat het wezen hen aangeraakt had. Getuigen omschreven het wezen als een grote zwarte hond met shaggy haar en vuurrode ogen. Maar het wezen leek wel veel groter en sterker te zijn dan een normale hond. Later op die avond, 20 kilometer verder, in Blythburgh, vliegen de deuren van de kerk daar ook open. Ook hier stormt er een grote zwarte hond naar binnen. Dit keer had hij geen interesse in het dak, maar richtte zich meteen op de mensen, waarvan dat hij er enkele verminkte en nog 3 mensen doodde. Er werd in die tijd een bekend vers over geschreven dat tot op vandaag regelmatig gebruikt wordt door amateuristische metalbands. Ik zal het jou ook laten voorlezen.
Amateuristische metalbands dan nog. All down the church in midst of fire, the hellish monster flew. And passing onward to the choir, he many people slew.
Yeah!
Ik heb zelfs nog een klein krantenartikel van een gazet uit die tijd. Die spreekt over het voorval. Wil je dat nog een keer proberen voorlezen, want ik vind het heel moeilijk.
Oké. Ah ja, dat is weer zo van dat raar lettertype. Ik denk dat de titel A Strange is.
Dat kan.
Ja. A strange and terrible wonder wrought very late in the parish church of Bungay, a town of no great distance from the city of Boywich, denk ik. Namely, the 4th of this August in the year of our Lord 1577. In a great tempest of violent rain, lightning and thunder, the like whereof hath never come since, denk ik. With the appearance of an...
Dat is moeilijk te lezen, hè?
Horrible shaped thing, sensibly perceived of the people then and there assembled. Woord dat ik niet kan lezen. Into a plain method are... Nee, sorry, dat laatste er ook echt niets van.
Maar het is een krantenartikeltje met een beschrijving van de gebeurtenissen in het iets wat verouderd Engels met zo'n derpy tekening erbij. Zoals dat we ook al gezien hebben bij het beest van Givaudan en zo.
Ja, wel, ik was al aan het denken dat hij eigenlijk mega schattig is met zo zijn één pootje zo opgetrokken.
Het is alsof dat hij zo'n ramschoorn heeft op zijn kop. Maar goed, dat zal ook in de casefile op graspraak.be staan. Maar dat is dus een getuigenis van Reverend Abraham Fleming, die zijn verhaal heeft van de Black Dog of Black Shuck, die verscheen in de kerk in Bungay. Dus ja, ik heb het al gezegd, die hond die kreeg al gauw een bijnaam, verschillende bijnamen zelfs. Want er waren verschillende plaatsen in de streek waar dat er zo'n wezen gezien werd en die gaf hem elk een andere naam. Dus had de Barguest, had de Grim, had ook de Harryhound, de Yethound, Padfoot, en de bekendste naam daar in de streek is wel Black Shuck. De naam Padfoot, Nicky, ik weet niet of dat je dat herkent van ergens.
Dat was het enige dat mij eigenlijk een beetje bekend voorkwam. En nu dat je de Grim er ook nog bij hebt vernoemd, die komen alle twee uit Harry Potter, hè?
Ja, dat was de bijnaam van Sirius Black, hè?
Ja.
Die in een zwarte hond kon veranderen en dikwijls als zwarte hond gezien werd ook in The Prisoner of Azkaban. Toevallig is Sirius, heb ik dat hierbij opgezocht, is Sirius ook de naam van de hondenster. Dus het zat allemaal een beetje verwoven in elkaar. En ik heb dat pas bij deze research ontdekt.
Oké.
Nu, de naam Black Shuck, die de bekendste naam in de streek is, die zou afstammen van het woord skuka, wat dat een oud Engels woord is voor duivel. Rond de kust van Suffolk worden intussen al eeuwen verhalen verteld over zwarte honden met rode vlammende ogen. Het wezen zou volgens de legende de voorkeur hebben voor donkere velden, maar zich af en toe toch op de begane weg laten zien. Wie ongelukkig genoeg is om hem te ontmoeten, voelt hun bloed ijskoud worden en het haar achter op hun nek dat had rechtstaan. Zijn voetstappen zouden geen geluid maken. Sommigen zeggen zelfs dat hij de grond niet aanraakt. Maar zijn gehuil is oorverdovend en valt niet te beschrijven. Maar als je het hoort, dan weet je wel wat dat er aan het gebeuren is. Uiteraard zijn er verschillende beschrijvingen, want anders zou het geen cryptid zijn. Hè. Moesten ze allemaal hetzelfde zijn. Sommigen zeggen dat hij een gewone hond is met normale proporties, maar rode ogen. Anderen zeggen dat hij de grootte heeft van een kalf, of zelfs een paard. Of sommigen zeggen zelfs de grootte van een huis. Er zijn dan weer mensen die hem zonder hoofd zouden gezien hebben en anderen die hem op een wolk hebben zien zweven.
Ah, bon. Oh, nog beter.
Sommigen zeggen ook dat hij een ketting rond zijn hals heeft, of dat hij een menselijk gezicht had, of dat hij op zijn achterpoten wandelde. Dus het kan allemaal een beetje met Black Shuck.
Ja, en het is wel verrassend hoeveel gelijkenissen dat er nu zijn met de kludde ook. Dus ik denk dat er misschien zo'n keer iemand het kanaal heeft overgestoken en dat die legende misschien een beetje verwoven is geraakt met die in Vlaanderen.
Wel ja, het is nu eigenlijk een beetje een ongelukkig toeval dat wij al twee een keizer rond een hond hadden voorbereid. Maar ja, dat hoort dus bij het concept dat we niet weten van elkaar welke case dat we gaan doen. Hè. Ik heb straks ook nog mijn eigen theorieën over waarom dat zwarte honden eigenlijk net zo'n horrorsymbool geworden zijn. Dus ik denk dat de kludde daar ook wel onder zal vallen dan. De zaken die wel altijd hetzelfde blijven zijn de zwarte vacht, de rode ogen. Maar soms is er nog ook wel discussie of dat hij twee ogen heeft of één groot oog. Want ook die verhalen worden verteld. Hij zou vooral in de velden en aan de kust gezien worden, maar ook op kerkhoven, op boerenwegen, op kruispunten en in donkere bossen en langs meren en rivieren. In Suffolk beweert men dat het wezen tegenspoed brengt en dood voorspelt. Maar als het dan een beetje verder in Essex gaat vragen, dan zal ze vertellen dat hij een beschermer is die eenzame mensen op donkere wegen zal guarden, eigenlijk.
Good guy Grimm.
Good guy Grimm. Ik heb hier een legende gevonden uit 1885. Die legende die gaat over Johnny Greenwood uit Swancliffe. En Johnny die moest op een avond door een groot bos reizen om zijn bestemming te bereiken. Toen hij in het bos kwam, kwam er een grote zwarte hond naast zijn paard lopen. Hij zag niet waar dat het dier vandaan kwam, maar het bleef heel de tijd bij hem, gewoon aan zijn zijde wandelen. Zelfs wanneer dat het bos zo donker werd dat hij de hond niet meer kon zien, hoorde hij de hond toch naast zich. Toen hij het bos verliet, merkte hij op dat de hond weer weg was. Hij had ook geen idee waar naartoe. Hij had de hond niet zien vertrekken. Even later, nadat hij zijn zaken gedaan had, kwam hij terug, opnieuw door dat bos. En het moment dat hij in dat bos was, was de hond daar terug. En liep die terug naast hem. En ook deze keer verdween de hond weer wanneer dat hij het bos verliet. Jaren later zouden er twee mannen gevangen genomen worden in de gevangenis van York. En onder martelingen hebben ze bekend dat ze op een avond van plan waren om Johnny Greenwood te overvallen in een bos. Maar dat ze zagen dat er een grote zwarte hond naast hem liep en dat ze dachten dat ze zowel Greenwood als de hond niet zouden aankunnen en dat ze hem daardoor niet vermoord en beroofd hebben.
Oeh, oké.
Nu, dat is een verhaal. Ik kan niet getuigen of dat effectief waar gebeurd is of zo. Het gaat natuurlijk over een oud verhaal, maar het is wel verbonden aan de zwarte hond en ik vond het leuk genoeg om te brengen. Wie vandaag Blydeburg zou bezoeken, kan nog steeds sporen terugvinden van de hond. Er zouden zelfs markeringen op de kerkdeur staan die van hem komen en die de bijnaam hebben The Devil's Fingerprints.
Ga ik eens zien, hè. Om eerlijk te zijn, weet ik niet goed naar wat ik daarvoor juist moet kijken. Zijn dat zo die strepen?
De grote zwarte krassen in de kerk.
Oh ja, dat zien er meer zo van ver af zien dat er meer zo gelijk brandplekken uit of zo.
Ja, maar ja. Dat is ook net het verhaal, hè, dat hij alles verbrandt dat hij aanraakt.
Ja, oké. Okay. Ja, mooi verhaal om eraan vast te maken. Ja.
Ja, het lijkt mij ook weer zo'n beetje een meer toeristisch verhaal dan iets anders, maar er staan wel effectief een paar zwarte brandstrepen in die deur. Of dat nu effectief van die hond komt of niet, Ik weet het ook niet. Maar jij bent dus ook nog niet echt overtuigd, als ik het zo hoor.
Nee, ik zou dan eerder zeggen dat er zo'n local lunatic was die misschien zo'n heel grote hond bij zich had, die iets had tegen kerken. En ja, beslist om een keer op een killing spree te gaan en zijn hond dan binnen te laten in de kerken.
Dat kan. Kan zeker zo gebeurd zijn. Nu, ook doorheen het dorp zouden er hier en daar wel van die gelijkaardige klauwsporen van het wezen staan. Onder andere op het marktplein en zo zou je dat nog kunnen terugvinden. Maar Blackburg probeert zichzelf ook te profileren als de place to be voor alles rond black dogs. De weerhanen daar zijn zelfs zwarte honden. Je kan er allerlei black dog merchandise kopen. Je kan zelfs stukken antiek gaan kopen in black dog antiques. Allee, ja, alles is daar een beetje naar black dogs genoemd. Maar ook al spreken we hier over mensen die duidelijk voordeel halen uit de legende, is er nog niet zo lang geleden toch echt bewijs gevonden. Tijdens opgravingen rond de Leaston Abbey, wat dat ook in die streek is, vonden archeologen een gigantisch skelet van een hond die naar hun schatting 2 meter groot moet geweest zijn en 90 kilo moet gewogen hebben.
Ja. Oké. Dus een uit de kluiten gewassen wolf, zou ik dan zeggen?
Wel, zelfs voor een wolf is dat al uitzonderlijk groot, eigenlijk. En archeologen zeggen wel degelijk dat het een hondenskelet is.
Oké. Ja, ik probeer me even zo voor te stellen. Jij bent bijna 2 meter, hoe dan een hond er van uw grootte zou uitzien. En het is even zo, wow.
Ja, ik maar in zwart.
Aha, jij waart.
Nu, volgens die archeologen was die hond ondiep begraven en zou hij moeten afstammen uit dezelfde tijdsperiode als wanneer dat de Black Shuck legende begonnen is. Maar zoals ik al zei, we hadden ooit een Black Dog verhaal dat hier al een keer aan bod gekomen is. Hè? Herinner je dat nog?
We hebben het niet over La Bête de Gévaudan, hè?
Nee.
Hebben we het over Michael zijn verhaal?
Ik heb het over Michael zijn verhaal. Ik zal het nog eventjes laten horen voor de luisteraars.
Dag Jens en Nicky en luisteraars. Mijn verhaal begint na een huwelijksfeest. Van vrienden, waar ook mijn zus en, die toenmalige vriend aanwezig waren. En die toenmalige vriend heeft op het einde van dat feest, nadat de gasten al naar huis waren, bij onze vrienden aan het helpen waren met het opruimen, ruzie beginnen maken en die is daar stom dronken, de zaal buiten gelopen. Nu ja, dat feest speelde zich af op enkele straten van waar dat ik woonde, waar dat mijn zus woonde. En we hadden ze allemaal zoiets van, ja, weet je, die gaat gewoon zich afkoelen en die gaat naar huis wandelen en dan zal het wel goed zijn. Maar toen we thuis kwamen, belde mijn zus mij op om mij te zeggen dat hem niet was thuisgekomen. En of ik met de auto zou willen de route afrijden om te zien of hij misschien niet gevallen was of dat hem daar niet ergens zat of zo. En we vertrekken en we passeren op dan een straat waar ook het kerkhof van dat dorp is. En langs dat kerkhof is een huis, ja, redelijk groot huis, bijna kasteeltje. Een heel klein kasteeltje, overdag heel leuk en feeriek. Maar 's nachts is dat denk ik het buitenverblijf van Graaf Dracula. Met daar te passeren zie ik rechts langs de auto op de rand van de stoep een pikzwarte hond staan. Een vrij grote hond ook, pikzwart. En met daar langs te rijden zie ik dat hij zijn onderkaak tegen zijn borstkaak hangt. Dus ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Die zijn kaak stond 3 keer zo ver open als dat met een normale hond kan. En dat beest, dat schrok ook niet van de auto, dat bewoog niet, dat staarde gewoon recht naar mij. En ik dacht eerst, ja, dat is gewoon een hond en ik heb dat niet goed gezien en ik was aan het verklaren in mijn hoofd. Totdat mijn zus in een keer mijn arm greep en zei, heb je dat ook gezien? Ik zeg, wat? Ja, die hond en die zijn kaak en zijn mond hangt zo open. Ik zeg, maar, ik dacht dat. En ik kijk achterom en dat beest was weg. En het verhaal stopt daar nog niet, want een half jaar later belt mijn zus mee op. Mijn zus en haar vriend hadden opnieuw ruzie gehad. Dat was een heel moeilijke relatie. En hij had naar mijn zus geslagen. En ik ben naar daar gereden, de politie was al aanwezig. En met dat wij in het huis stonden, horen wij aan de deur krabben en grommelen. En de politieagent hoorde dat ook. En het is de politieagent heeft de deur open gedaan, maar er was aan de deur niemand of niks. Alleen op het einde van de straat zagen we nog een hond weglopen. En nu vertelde iemand ons van zulke zwarte honden dat dikwijls voorbodes zijn van slecht nieuws. Dus mijn zus en ik hadden allebei zoiets van, ja, dat was... Dat was zoiets dan, maar dat was echt een verschrikkelijk lelijk beest. En we denken soms daar nog over na, we denken misschien hebben we toch iets verkeerd gezien, maar ja, voilà.
Dat was nog eens het verhaal van Michael, dat al enkele afleveringen geleden eens in een grasspraakaflevering zat. Maar ik vond het wel interessant om het nu nog eens aan bod te brengen. Zoals Michael al zei, zwarte honden worden een beetje geassocieerd met tegenspoed. Maar dat is niet altijd zo. Black Chuck is dus zeker niet de enige zwarte hondenlegende die er heerst in Engeland. Het is de bekendste naam, maar ik zeg, het is allemaal een beetje streekgebonden. De Grim, de Hellhound, de Barghest zijn allemaal soortgelijke wezens. Sommigen zeggen dat er allemaal dezelfde wezens zijn. Sommigen zeggen dat elke streek zijn eigen soort zwarte hond heeft. Maar de eerste melding van dat soort honden dateert eigenlijk al van het jaar 1127.
Mm-hmm.
Er is toen een boek geschreven, de Angelsaksische Chronieken. En dat boek vertelt de geschiedenis van het Angelsaksische Rijk van 60 voor Christus tot de 12e eeuw. Dat is eigenlijk wel een vrij allesomvattend boek van meer dan 1000 jaar aan Angelsaksische geschiedenis. En in dat verhaal wordt verteld over ruiters op grote zwarte paarden die woeste zwarte honden met rode ogen bij zich hadden. Dorpen die bezocht werden door die ruiters kregen doem en tegenspoed over zich. Het zou gaan om een stuk of 30 jagers die brullen, tieren, op hoorns blazen, allemaal onder leiding van één figuur. Nu, dat verhaal, dat is niet enkel in Engeland te vinden. Je kan dat bijvoorbeeld ook in Scandinavische landen terug horen. Je kan dat in Duitsland horen. Overal zijn er zo'n legendes over iets dat onder één noemer valt. De Wild Hunt. Ik weet niet of je die term al ooit gehoord hebt.
Niet specifiek, denk ik.
Het is de titel van een Witcher-spel, maar dat zal hij waarschijnlijk niet weten.
Nee.
Nu, in Scandinavische landen gaan ze beweren dat de leider van de Wild Hunt dat Odin is. Die naar de 8 verschillende planes of existence reist om daar te gaan jagen. Samen met zijn jachtpartij. In Wales is de leider iemand genaamd Arun. En in Duitsland heet de leider Bertha. Wat wel steeds terugkeert, is dat de hunt volledig spectraal is. Ze zijn niet tastbaar, ze lijken wel geesten te zijn.
Oké. Okay.
Ze zijn al van ver te horen en wie dat hen hoort aankomen, moet alle ramen en deuren onmiddellijk sluiten en absoluut niet naar buiten kijken. Wie gezien wordt of wie oogcontact maakt met iemand van de Wild Hunt, die kan meegenomen worden en kilometers verder gedropt worden ergens in the middle of nowhere. Sommige legendes vertellen zelfs over dorpelingen die deelnamen aan de Wild Hunt. Dat waren dan heksen of magiërs die zichzelf in een soort trance brachten en hun geest lieten meereizen terwijl hun lichaam lag te slapen.
Sure.
Ja.
Mm-hmm.
Nu, wat wel opvalt is dat de Wild Hunt een verhaal is dat al duizenden jaren, of die toch al een duizendtal jaar, over verschillende landen verteld wordt. Wat dus wel terugkeert is dat de honden die gebruikt werden in die jachtpartij, dat die tot op vandaag zijn overblijven in sommige streken als Black Dogs. Dat zou één mogelijke verklaring zijn voor de legende. Ik heb hier zelfs nog een kunstwerk of twee kunstwerken over de Wild Hunt gevonden.
Oh, wauw. Oké, dat is wel echt mooi. Ja, het zijn twee schilderijen, denk ik. En ze zijn echt heel... Goh, hoe moet ik het zeggen? Ja, toch wel aan de duistere kant, maar zo heel erg dromerig bijna.
Opnieuw weer pretty metal, hè?
Ja, ja. Ja, het is echt zo een ja, bijna monsterlijk paard met een ja, onzichtbaar... Allee, het zit een ruiter op, maar je kunt er niets uit opmaken. Nee, hij is gewoon gehuld in duisternis met een roedel honden naast zich. En ja, op de onderstaande schilderij eigenlijk een beetje van hetzelfde, maar het is zo gelijk dat er zielen van mensen aan het meezweven zijn of zo.
Ja, opnieuw zullen deze schilderijen ook te zien zijn in de casefile op grasspraak.be.
En het is nu niet om veel te zeggen, maar die onderste ruiter lijkt een beetje op Hitler.
Ja, ik dacht dat ook. Die lijkt enorm goed op Hitler zelfs. Akelig goed. En het is ook toevallig net een schilderij uit de Duitse folklore.
Nu, aha!
Nu, er is nog een, zoals ik zei, een Welsh legende. En die spreken over de zwarte honden. Ofwel, Nieke, wil jij dat een keer proberen voorlezen?
Waar zijn de klinkers naartoe, Jens? de Quinn en Anwin?
Ja, het wordt dus geschreven C-W-N-A-N-N-W-N. Maar je spreekt het dus uit als de Koen Anun. De Welsh legende over de zwarte honden, of de Koen Anun, vertelt over de zwarte honden die in het Kadair Idris gebergte huizen en daar vaak in de nacht nog te horen zijn. Als je hen hoort huilen, kan je sterven. Enkel zwarte honden zouden ook in staat zijn om die honden te zien. Ze zouden onzichtbaar zijn voor het blote oog, tenzij voor andere zwarte honden. Ik weet niet of de zwarte katten ze kunnen zien, maar we kunnen Nubi daar een keer naar meenemen. Ik denk niet dat hij blij zou zijn. Maar dus ja, wat dat opvalt, is dat verschillende culturen dezelfde verhalen hebben. Zelfs hier in België zijn er ook soortgelijke legendes. Jij had vorige week al over de kludde verteld, maar ook hier in de streek, in Damme, dat in die tijd nog letterzwerven heette, zou er ook een soortgelijke legende geweest zijn. Daar was er namelijk het verhaal van de duivelshond, die dagenlang inwoners van het dorp de stuipen op het lijf joeg. 3 nachten lang was zijn gehuil te horen en was er tegelijk ook een intense storm. De dijken van letterzwerven die konden het niet meer aan en de zee die begon de dijk te doorbreken. Het dorp zou overspoelen dankzij de tegenspoed die de duivelshond bracht. De dijkbewoners die konden hem echter te pakken krijgen en doodden hem en ze gooiden hem in de bres van de dijk. En daarna hield de kapotte dijk plots weer stand en was de stad gered. De stad die werd toen hernoemd naar Hondsdamme en later naar Damme en draagt tot op vandaag nog altijd een zwarte hond op haar wapenschild.
Moch. Dat wist ik niet.
Maar zoals dat jij ook al zei, de kludde is ook weer een soortgelijke legende over een zwart hondachtig wezen. Dus ik kan ons wel de vraag stellen, hoe komt het dat elke cultuur met soortgelijke verhalen gaat afkomen van zwarte honden?
Kruistochten. Sorry.
Heb je meer context dan enkel het woord kruistochten, Nikki?
Nee, maar ja, sowieso beginnen die dingen toch gewoon hun eigen leven te leiden door gewoon mensen die reizen van land naar land en die verhalen met zich meenemen.
Ah, dus je bedoelt, dat verhaal is meegebracht door de kruistochten?
Ja.
Ah, oké. Okay. Ja, hij stak je vinger op en hij zei kruistochten. Ik snapte niet goed wat dat wou zeggen. Maar dat kan inderdaad wel een verklaring zijn. Niet enkel de kruistocht, maar inderdaad gewoon ook reizen. Hearsay, verhalen die verder verteld worden, dat kan absoluut. Maar ik denk dat er toch ergens ook wel sprake is van een soort oerinstinct dat ons schrik heeft van zwarte honden. Want oermensen die vroeger rond een kampvuur zaten, hun grootste vijand, wat was dat?
Vuur?
Nee, dat was...
Ah ja, ja,
ze
ja,
maakten een kampvuur.
Ja. Roofdieren, sorry.
Zoals?
Wolven.
Wolven, inderdaad. En als je daar rond een kampvuur zit, wat ga je zien als er wolven rond je kamp zitten? Zwarte schimmen met rode flikkerende ogen die weerkaatst worden door dat vuur. Of die dat vuur weerkaatsen, bedoel ik. Dus ja, wolven waren hun grootste vijand en wie ten prooi ging vallen aan wolven, die zou sterven. Dus het was van belang om dat vuur gaande te houden om het volk veilig te staan, want wolven waren bang van het vuur. Ons oerinstinct zou er dus voor zorgen dat het concept van een donkere schim met rode ogen ons angst aanjaagt. Dat is gewoon puur overlevingsinstinct. Nu heb ik nog een paar cijfers gevonden. Statistisch gezien zijn waakhonden ook veel vaker zwarte honden. Als mensen een hond willen kopen om iemand anders af te schrikken, gaan ze een zwarte hond kopen. Anderzijds wordt ook opgemerkt dat zwarte honden, net als zwarte katten, jammer genoeg veel minder vaak geadopteerd worden en veel vaker geëuthanaseerd worden.
Mm.
Maar er hangen sowieso veel legendes vast aan honden. Witte honden zouden dan bijvoorbeeld in sommige culturen geluk brengen, terwijl dat zwarte honden ongeluk brengen. En er is zelfs een oud geloof dat als een kind ziek is, dat je hun haar moet uittrekken of afknippen, tussen een boterham leggen en een zwarte hond dat laten opeten.
Bah.
De hond zou dan ziek worden en het kind zou genezen.
Allee. Arme hond, die heeft er niets mee te zien.
En natuurlijk zijn er ook verhalen zoals bijvoorbeeld Cerberus in de Griekse mythologie, die een hond is die de poorten van de hel bewaakt, denk ik.
Ja, denk het wel.
Of gewoon hellhound-legendes en zo. Er zijn duizenden legendes aan honden verbonden, eigenlijk.
Ja, en ook gewoon de negatieve connotatie dat de black dog geeft van depressie wordt ook wel zo genoemd. Hè.
Ja, inderdaad. Dan heb ik nog een verhaaltje. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van de Newgate Prison in Londen?
Niet direct, denk ik.
Dat was een gevangenis die daar gestaan heeft van het jaar 1188 tot 1902. En dat was een van de meest beruchte plekken in heel Londen. Het begon als cellen aan de poorten van Londen, maar is door de eeuwen heen vaak afgebroken, herbouwd, afgebrand, gesloopt, vernieuwd en achtergelaten. Tijdens het gebruik waren er bepaalde dingen die altijd vaststonden. Het was daar slecht verlicht, het was veel te druk, het was vuil en het zat vol met ziektes. Ook de bewakers stonden gekend als brutaal en gewelddadig. Soms zou een gevangene zelfs vastgeketend achtergelaten worden om te verhongeren. Je plek in die gevangenis was ook volledig afhankelijk van je sociaal statuut. Rijke mensen die zouden in een relatief comfortabele cel kunnen verblijven. Arme mensen die werden vastgeketend in donkere kelders met nog 20 andere mannen. De stank van de gevangenis was zelfs zo erg dat de mensen die in de buurt woonden standaard altijd een vod met azijn op zak hadden om tegen hun neus te houden als ze passeerden aan de muren. Tijdens het heerschap van Henry III in de 13e eeuw zou een bepaalde geleerde beschuldigd geweest zijn van hekserij. In die tijd was er ook een enorme hongersnood in het Verenigd Koninkrijk en dat leidde ertoe dat sommige van de gevangenen in Newgate overgingen tot kannibalisme. Ook die geleerde zou slachtoffer worden en vermoord en opgegeten worden in die gevangenis.
Damn.
Kort daarna begonnen gevangenen een zwarte hond te zien die door de gangen van de gevangenis wandelde. Ze waren er vrij zeker van dat moest die een tovenaar zijn die terug uit de dood gekomen was om wraak te nemen. Al gauw vielen de eerste slachtoffers. Toevallig net de mensen die hem vermoord en opgegeten hadden. De mensen die nog overbleven van die groep, die wisten te ontsnappen door een bewaker te doden en zijn sleutel te stelen. Maar al gauw vielen die één voor één als prooi aan de hond, had de legende. Dat is een verhaal dat komt uit een boek uit 1596, getiteld The Discovery of a London Monster Called the Black Dog of Newgate. Het verhaal wordt in het boek afgedaan als fictie dat eigenlijk meer de slechte toestanden in de gevangenis wil aankaarten. Maar ze wel voortkomen uit een verhaal dat gevangenen tegen elkaar vertelden binnen de muren van Newgate. Toch zijn er al eeuwenlang verschillende verhalen geweest van black dogs in en rond Newgate. In de gevangenis is er een stuk dat bekend staat als de Dead Man's Walk. En daar zetten gevangenen hun laatste stappen voordat ze geëxecuteerd werden. In de stenen van de Dead Man's Walk zouden zelfs de namen staan van iedereen die daar ooit om het leven gebracht geweest is. Vele van hen zouden zelfs onder de vloer begraven liggen. Maar in 1904 werd Newgate afgebroken. Op de plek waar Dead Man's Walk lag, ligt nu Eamon Court, wat dat dichtbij St. Paul's Cathedral is. Eamon Court zou tot op vandaag nog altijd bespookt worden door de zwarte hond, die er als een soort vormloze massa door de mist glijdt en over de top van de ene muur van de gevangenis die nog steeds recht staat, soms te zien is. Het spook zou een walgelijke geur hebben en geluid maken van slepende voetstappen van gevangenen die naar hun dood geleid worden.
Oké.
Ik heb hier zelfs nog een kunstwerk die een drawing zou zijn van The Black Dog of Newgate.
Cool, oké. Oké, dat vind ik echt wel de max. Dus het is een grote zwarte hond op zijn achterpoten. Het lijkt alsof dat zijn hart uit zijn lichaam gesneden is of zo. Aan een grote ketting met pinnen aan zijn halsband en er komen slangen uit zijn hoofd.
Ja, het gaat een beetje verder dan gelijk wat dat er hier in het verhaal genoemd geweest is.
Ja.
Nu, in 1938 schreef Britse folklorist Ethel Rutkin een bundel over black dog encounters. Ze was iemand die heel veel volksverhalen ging bundelen, zoals dan een folklorist dat doet. En die bundel ging specifiek over black dogs. Ze ging bij getuigen langs die zelf hun verhaal mochten doen. Velen vertelden over een black dog die hen beschermde. Volgens Ethel viel het op dat niemand waarmee dat ze gepraat had de black dogs beschouwde als iets fysiek. Dus Nikki, ik heb hier nog een citaat uit de bundel van Ethel Rutkin dat jij eventjes mag voorlezen.
The black dog walks in Lincolnshire still. And there are a number of living people who have seen him, heard him, and even felt him. The people who can supply these details are of the hard-working, normal, strong-minded type who can tell you quite truly and simply what they have seen, because there is no doubt about it in their minds. They know that what they have seen is not a real dog. They will tell you as much. But should you cast the slightest doubt on the story, you will find your source of information suddenly dried up. Perhaps it is because I have seen the black dog and can therefore believe that the narrator has also seen him, that I have been able to get such good first-hand stories. Also, I was born at the right time, i.e. in the neighborhood of midnight, so should be able to see things. The Lincolnshire native is a shrewd man, but he fears being laughed at or disbelieved. In his own mind, there is no doubt whatever that the dog does appear to people sometimes, and there is nothing abnormal in it to his way of thinking. I would like to emphasize this point. I have never yet had a black dog story from anyone who was weak either in body or mind.
Ik heb er nog een mooi citaat gevonden uit datzelfde boek. No matter how dark a night it is, you can always see the dog because he's so much blacker. Dat is een citaat van Man uit het boek van Rutkin.
Ik wou dat dat bij ons kat ook zo het geval was, want hij is weer een keer s'nachts in de tuin ontsnapt en ik vond hem totaal niet meer terug.
Ik heb er nog een verhaaltje. In 1930 zou een Britse midwife naar huis aan het fietsen zijn nadat ze net geholpen had met een bevalling. Het is een koude, donkere winternacht en er is geen kat op straat. Geen kat.
Maar wel een hond.
Ja. Plots merkt ze dat ze achtervolgd wordt. Een grote, zwarte figuur doemt op uit de mist en loopt achter haar fiets. Ze fietst sneller, in paniek, maar ze merkt dat het wezen haar met gemak bijhoudt. Ze herkent het als een grote hond. Vreemd genoeg lijkt hij niet te proberen aanvallen. Hij volgde haar. Als ze sneller ging, liep hij sneller. Als ze zou vertragen, deed hij dat ook. Maar na een tijd verdween het wezen weer. Ze zou het beschrijven als een verschijning, geen fysiek wezen. En ze had het gevoel dat ze beschermd werd. Afhankelijk van waar je het vraagt, is de Black Dog dus oftewel iets heel vijandig en evil, oftewel is het een beschermer. Maar er zijn wel verschillende manieren hoe je jezelf zou kunnen beschermen tegen zo'n wezen. In christelijke landen wordt er natuurlijk geloofd dat een kruisbeeldje bij je houden een goede bescherming is, of ook een afbeelding van een heilige. Andere gelovigen beweren dat een nagel uit een doodskist je zal beschermen, of dat je vers water achter je moet laten druppelen om de honden op afstand te houden.
Sure.
Ook raden ze aan om kruispunten, vijvers, rivieren, bossen en velden te vermijden. Maar ik denk dat wij het al letterlijk niet uit ons schot mogen komen. En zeker in de tijd dat de Black Dog legendes heersen, was het heel moeilijk om dat soort dingen allemaal te vermijden. Zie jij ook een beetje waar dat die Black Dog legendes zo allemaal vandaan kunnen komen? Wat dat de oorsprong kan zijn? Dat eigenlijk in heel veel landen en heel veel culturen blijft terugkomen?
Ja, maar ik denk dat het een beetje hetzelfde is zoals ja, La Bête de Gévaudan. Hè. Misschien is dat begonnen met iemand dat inderdaad ja, tijdens een nachtelijke wandeling door het bos of zo... Ja, een hond of een wolf zag inderdaad. En dat die misschien een beetje groter was dan normaal. En ja.
Ja, honestly, als ik alleen in een donker bos loop en er staat daar een hond die misschien maar die nog niet tot aan mijn knieën komt en die staat te grommen aan mij, ik zou het ook al in mijn broek doen.
Ja, absoluut.
En dan zou ik ook wel thuiskomen en zeggen van maar ja, zo'n grote hond dat ik daar gezien en die ging mij aanvallen. Die was aan het grommen, hè. Ja, nee, ik denk dat dat is ook uw verhaal van met de kludde. Zo van, ja, mensen die te lang aan weg gezeten en een verklaring moesten geven van wat dat ze gedaan aan die avond of zo, dat ze ook al konden vertellen van het een grote zwarte hond achter mij gezeten.
Ja, en ook gewoon, ook gemengd met een beetje het bijgeloof misschien uit die tijd. En allee, er zijn ook veel dingen die bijvoorbeeld verteld worden aan kinderen, zodat ze zich ook zouden gedragen, hè. Dat ik mij kan voorstellen dat het ook zo is van oh, gedraag u, want de grote zwarte hond gaat achter u komen, hoor.
Nou ja, qua stukken bewijs dat we gezien hebben, dat van die kerkdeur ben ik zelf ook niet van overtuigd dat dat echt sporen van Black Shucks zouden zijn.
Ja, elk goede toeristische trekpleister kan misschien wel eens een paar dingen toegevoegd hebben, een paar honderd jaar geleden ook of zo.
Allee. Het is dat. Maar het skelet dat gevonden werd, dat is dan wel weer iets overtuigender. Want dat zou wel om een hondenskelet gaan die buitengewoon groot was.
Ja, wel. Ik vind dat wel zot. Want eerst deed mij zo wat denken aan die Angel Statue uit die aflevering van The Simpsons. Dat dan gewoon ook reclame bleek te zijn voor een nieuwe shoppingmall.
Nou ja, ik zou nog wel te overtuigen zijn dat er in die regio een grote zwarte hond moet rondgelopen hebben in die tijd. Die misschien mensen zal aangevallen hebben. Ja. Maar dat daarom een spectraal wezen was met vuurrode ogen, die soms met een mensenkop te zien was of op zijn achterpoten liep, daar ben ik al minder van overtuigd.
Nee, ik kan misschien wel een beetje groter geweest zijn dan normaal, maar dan gaan het gewoon verhalen geweest zijn van mensen die er waarschijnlijk hoogstens absoluut komaf mee wouden maken.
Ja. Nu, het verhaal van de Wild Hunt en de honden die daarvan afstammen... Ik weet ook niet of ik echt overtuigd ben dat er ooit zoiets geweest is als de Wild Hunt, maar opnieuw valt het mij wel op dat dat in zodanig veel culturen terugkeert.
Dat is waar, maar then again, ja, alles van kruistochten en dergelijke kan er wel voor zorgen dat die verhalen en die legendes ook wel een beetje zich verplaatsen, natuurlijk.
Ja, we moeten er wel rekening mee houden. De Vikings hebben ook rooftochten gedaan in Europa en daar ook gekoloniseerd tussen de 9e en de 11e eeuw.
Ik vind dat zot dat je dat zomaar weet uit je hoofd.
Ik heb dat net opgezocht. Ik heb dit vakkundig geknipt, Niki, maar bedankt om mij daarop te wijzen. Maar die zijn sowieso met de legende van de Wild Hunt en Odin afgekomen en kunnen dat verder verteld hebben in Europese plekken die zij veroverd hebben.
Ja, inderdaad.
Dus zo kunnen die verhalen verspreid zijn en dat verklaart meteen waarom dat in Duitsland en in Engeland en in heel Scandinavië te horen is.
Ja, zeker. Maar het is nu wel grappig bij de iets meer dan 30 afleveringen dat we nu al hebben gedaan, dat we zo al bijna een kennel kunnen vullen met hondachtige cryptids. We hebben de Chupacabra, La Bête Gévaudan mag er gerust ook wel bij. We hebben de Kludde nu en de Black Dogs. Hè.
Ja, en er was ook een akelig grote zwarte hond bij Skinwalker Ranch.
Ja.
En de Men in Black kost ook in een zwarte hond veranderen. Dus het blijft maar terugkeren. Hè. En Michael zijn zwarte hond mag er dan ook nog een keer bij. Maar goed, heb jij verder nog bedenkingen, Niki?
Goh, nee, ik vind het gewoon zo jammer dat altijd zo nu ook nog altijd in deze tijd een beetje de nadelen gaat van de beestjes dat er niets kunnen aan doen. Eigenlijk dat gezegd, zwarte katten en honden worden nog altijd minder geadopteerd door gewoon stom bijgeloof dat er is van vroeger. Of omdat ze gewoon niet mooi genoeg pakken op de foto ook. Allee, ja.
Jawel. Wij zijn heel inclusief hier in Grasvrak, maar als je ooit geweigerd hebt om een dier te adopteren omdat het niet mooi zou trekken op een foto, fuck you. Echt waar.
Ja. En ik zie het ons echt nog doen als we later met pensioen zijn, dat we gewoon nog zo een pension beginnen runnen, gewoon voor zwarte dieren.
Ja, daar gaan de koffietjes vanaf nu naartoe. Nee, wij hebben twee zwarte katten. Eén daarvan is zelfs ons logo. En ik kan getuigen, dat zijn heel liefdevolle beesten. En je moet meer moeite doen om een mooie Instagram-foto te trekken. Dat wel, ja. Maar je koopt je beest niet voor op Instagram te zetten.
Well, speciaal daarvoor zal ik dan de week dat deze aflevering uitkomt een keer de mooiste newbie-foto erop zetten.
Ja, inderdaad. Verwacht maar een paar mooie zwarte kattenfoto's in de Grasspraakgroep op Facebook, waar ook jij lid van kan worden.
En zijn staart was zelfs aan het trillen terwijl dat aan het zeggen werd.
Newbie. Ja, tijdens de opnames moeten we hem echt in de ruimte nemen of we zal constant op de achtergrond zo mauw horen. Newbie. Oeh, ik denk dat de case voor deze week was. Hè.
Ja, hoor.
Dus, Niki, zwarte honden, zijn ze echt of niet?
Zwarte honden zijn echt, ja.
Zwarte honden zijn echt, ja. Voilà, einde. Nee, de Black Shucks, Black Dog, de spectrale beschermende of aanvallende zwarte hond, wat denk je daarvan?
Nee, sorry, it's a no from me.
De duivelshonden en zo, nee, ze bestaan niet. Oh, helaas, het zal een dubbele nee worden deze week, vrees ik. Maar ik vond het wel een boeiende legende om een keer wat dieper te bestuderen. Zeker omdat ze ook ons oerinstinct, onze fight-or-flight-reactie, of dat er ook allemaal in betrokken is. En dat er wel degelijk een mooie verklaring is van waarom dat die legende zo alomtegenwoordig is. Hebben jullie zelf al ooit een zwarte hond gezien? Niet jij, Michael, van jou weten we dat al. Maar zijn er nog mensen die zoiets gezien hebben? Laat het ons zeker weten. En dat kan, Niki, op?
Wel, dat kan op verschillende manieren, Jens. Je kan dat bijvoorbeeld doen door een berichtje te sturen naar grasspraak@gmail.com. Maar wij zijn natuurlijk ook te vinden op de sociale media, waar je ons ook kan contacteren. Wij hebben Facebook, wij hebben Twitter en Instagram. En op Facebook dan ook nog eens de groep Grasspraak Community, waar wij zelf ook wel actief in zijn. Dus dat zijn allemaal manieren waarop dat wij te contacteren zijn. Maar ook op onze website. En dat is, Jens,
grasspraak.be. Daar staat er een contactformulier. Daar kan je ook nog eens de casefiles lezen van alle afleveringen. Onze link naar onze merchandise shop staat er ook. En voor wie een shout-out wil in de aflevering of gewoon wil steunen, onze Buy Me A Coffee link is daar ook te vinden. Je kan ook een spraakberichtje insturen via die website of je kan dat doen via grasspraak@gmail.com. Grasspraak is te vinden op alle podcastplatforms. Zij het nu Apple Podcasts of Spotify of Stitcher of eender welk ander platform van jouw voorkeur. We staan normaal gezien op alles. Wat dat je platform van voorkeur ook mag zijn, we vragen toch om zo vriendelijk te zijn om je te abonneren op ons. Meer abonnees haalt ons hoger in de rankings en zorgt ervoor dat meer mensen Grasspraak kunnen ontdekken. Er hangt zelfs iets aan vast, want wie luistert zonder te abonneren? Dus kan wel eens midden in de nacht wakker gehouden worden door een huilende duivelshond. Dit was Grasspraak voor deze week. Bedankt om te luisteren.
Bye.
afspraak.be.